Hoi hoi, je luistert naar aflevering 2 van Vormtaal de podcast, een aflevering over Alfa Aalto. Hugo Alvar Henrik Aalto, oftewel Alfa Aalto, is een Finse moderne architect en industrieel ontwerper. Hij is geboren op 3 februari 1898 en overleden op 11 mei 1976. Hij studeerde tussen 1916 en 1921 architectuur aan de Technische Universiteit in Helsinki. Niet heel veel later, in 1923, richtte hij zijn eigen architectenbureau op. Aalto was een van de eerste en meest invloedrijke architecten van de moderne beweging in Scandinavië, die het landschap van Finland opnieuw inkleurt en een belangrijke bijdrage levert aan de geschiedenis van de architectuur en het design. Zo wou hij de band tussen mens en natuur weer aanhalen. Hij vindt dat de architectuur een humanistisch doel moet hebben, wat hem de bijnaam vader van de organische architectuur bezorgt. In zijn vroegere werken heerst een stijltrend van die tijd, het Scandinavische klassicisme. Later worden zijn ontwerpen meer gekenmerkt door het functionalisme. De periode van puur functionalisme duurde een paar jaar in de productie van Aalto. Het was genoeg voor een internationale doorbraak, met als mijlpaal de voltooiing van het Bijmeo Sanatorium, gebouwd tussen 1929 en 1933. In zijn architectuur had Aalto de principes van de gebruikersgerichtheid en het passend ontwerp overgenomen. De steeds vrijere omgang met het pand, de organische vormen en het gebruik van natuurlijke materialen wijkt de architectonische expressie van Aalto's gebouwen uit de late jaren 30. In 1924 trouwde hij met de architecte Aino. Nu denk je vast, waarom vermeld je dit? Nou, is eigenlijk heel simpel. Zijn huwelijksreis naar Italië heeft voor de meeste inspiratie gezorgd. Hij raakte namelijk gefascineerd door het Middellandse zeegebied en de fascinatie heeft altijd voor een grote invloed gezorgd op zijn werk. Deze reis en andere buitenlandse reizen rond de jaren 20 en 30 maakten Aalto en zijn architecten bekend met de laatste trends rondom het internationale modernisme. Nadat zijn vrouw Aino overleed, is hij nog eens getrouwd met architecte Elisa. Met haar heeft hij samengewerkt totdat hij overleed in 1976. Aalto werd gekenmerkt door het gebouw te behandelen als één compleet kunstwerk, met zijn meubels en verlichting. Hierdoor was hij naast architectuur ook bekend vanwege zijn meubels en liefde voor glaswerk. Oi Artek Ab, opgericht in 1935, waarbij hij de taak kreeg om het groeiende productie en de koop van de Aalto-meubels te promoten. Het meubeldesign combineerde functionaliteit, esthetiek, serieproductie, het allemaal volgens Arteks leidende principe van het mooiste dagelijkse leven in huis. Serieproductie komt in die tijd steeds meer voor bij verschillende ontwerpers. Aalto kwam ook in aanmerking met design door zijn interesse in glas, wat een kans bood voor een nieuwe en vrije materiaalbehandeling. Na de overwinning van de Carhula Itala glasontwerpwedstrijd in 1936 werd zijn ontwerp een Savoy vaas wereldbekend. In 1939 zorgde Aalto samen met Jean Sibelius voor het Finse paviljoen op de wereldtentoonstelling. Deze is ook beter bekend als de New York's World Fair, de 25e universele wereldtentoonstelling. De ondertitel van deze tentoonstelling was Building the World of Tomorrow. Deze wereldtentoonstelling was van eind april tot eind oktober te bezoeken en in Aalto's labyrinthische paviljoen klonk een opname van Sibelius, een roerende andante festival. Twee symbolen van een zelfverzekerde natie onder Russische dreiging. Hoewel ze elkaar nooit ontmoetten, streefden ze allebei hetzelfde doel na: het leven en de kunst dichter bij elkaar brengen. Vanaf de jaren 50 werd het architectenbureau van Aalto vooral ingeschakeld bij het ontwerpen van openbare gebouwen, zoals gemeentehuizen, universiteiten en het Helsinki House of Culture. Daarna werden er nog verschillende stadscentrums ontworpen. Ook werd Aalto vanaf 1950 steeds meer naar het buitenland gestuurd voor zijn werk. Dit waren dan zowel particuliere als openbare gebouwen, die volledig gebouwd werden volgens zijn plannen. Dit was een beetje een uitleg over de man zelf. Nu ga ik graag wat dieper in op sommige onderwerpen. Het liefste begin ik met architectuur. Uiteindelijk is er een hele lijst van werken waar Alvo Aalto bekend mee is geworden. De meeste zijn allemaal zeer moeilijk uit te spreken, want het is namelijk in het Fins. Hier ga ik me dan zeker niet aan wagen, maar deze lijst vind je heel makkelijk terug op Wikipedia. De belangrijkste gebouwen waren het sanatorium van Paimo en de Finlandiahal in Helsinki. Het sanatorium van Paimo is een voormalige tuberculose sanatorium. Aalto kreeg de opdracht van het gebouw nadat hij een architectuurcompetitie won in 1929. Nu staat het gebouw op de Finse nominatielijst voor de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het gebouw dat tussen 1929 en 1933 gebouwd is, vertegenwoordigt Aalto's modernistische periode. Ook zijn er veel principes van Le Corbusier, baanbrekende ideeën, modernistische architectuur te herkennen. Neem als voorbeeld de ramen, het dakterras en de machine-esthetiek. De hoofdingang wordt gekenmerkt door een vage luifel die nooit zo ontworpen zou zijn door een oudere generatie modernistische architecten. Het gebouw wordt algemeen beschouwd als één van de belangrijkste vroegere ontwerpen, gelijk ontworpen met de Vyborg-bibliotheek. Aalto en zijn vrouw ontwierpen alle meubels en interieurs van het sanatorium. Een deel van het meubilair, zoals de Paimo-stoel, wordt nog steeds door Artek geproduceerd. Aalto's uitgangspunten voor het ontwerp van het sanatorium was om het gebouw zelf een bijdrage te laten leveren aan het genezingsproces. Hij noemde het gebouw daarom ook graag een medisch instrument. Zo werd er bijzondere aandacht besteed aan de inrichting van de patiëntenkamers. Deze ruimtes zijn geschikt voor twee patiënten die elk zijn eigen kast en wastafel hebben. Aalto ontwierp speciale stille wasbakken, zodat ze elkaar niet zouden storen tijdens het wassen. Lampen werden buiten gezichtsvelden geplaatst van de patiënten en het plafond had een rustgevende grijsgroene kleur om zo verblinding te voorkomen. Daar is toch wel goed over nagedacht, zou je zeggen. Elke patiënt had zijn eigen speciaal ontworpen kast die aan de muur bevestigd was, zonder daarbij de vloer te raken. Zo was het ook gemakkelijk om de vloer schoon te maken. In de beginjaren was dit ook wel de enige bekende soort van geneesmiddel voor tuberculose, oftewel volledige rust in een omgeving met schone lucht en zonneschijn. Klinkt eigenlijk een klein beetje als een goede vakantie. Waarschijnlijk was het niet zo aangenaam, maar toch. Zo bevonden zich er wel ook op elke verdieping van het gebouw aan het eind van de vleugel van de patiëntenkamers balkons waar zwakke patiënten in hun bed konden verblijven. Gezondere patiënten konden dan gaan liggen op het zonnedek op de bovenste verdieping van het gebouw. Aangezien patiënten daar vaak jarenlang verbleven, was er een duidelijke gemeenschapssfeer onder zowel het personeel als de patiënten. Hier had Aalto natuurlijk al rekening mee gehouden terwijl hij dit ontworp. Zo heeft hij voor een aantal gemeenschappelijke ruimtes gezorgd, zoals een kapel, maar ook voor huisvesting voor het personeel en zelfs een speciaal aangelegde
wandelroute.
In de jaren 50 kon de ziekte gedeeltelijk operatief bestreden worden en daarom werd er ook een operatievleugel toegevoegd. Deze ook, ontworpen door Aalto's architectenbureau. Nadat antibiotica de ziekte onder controle had gekregen, werd het gebouw omgetoverd tot een algemeen ziekenhuis. Op dat moment is het wel nog in de handen van het Turku Universiteit Ziekenhuis, maar wordt het niet meer als ziekenhuis gebouwd. Gelukkig was dit niet het enige bekende gebouw van hem. Hij heeft namelijk nog een heel ander bekend werk, Finlandiahal. Dit gebouw is een congres- en evenementenhal in Helsinki. De eerste ontwerpen voor de gebouwen waren er al in 1962, maar de bouw vond pas plaats rond 1967 tot 1971. Het heeft echt een aantal jaar geduurd dus. Het werd op 2 december datzelfde jaar, oftewel 1971, geopend met een serie grote klassieke concerten. Daarna is het gebouw nog 2 keer uitgebreid. Het eerste deel daarvan is zelfs al ontworpen in 1970, dus terwijl ze aan het bouwen waren. En dat is dan de congresvleugel. Die congresvleugel is gebouwd tussen 1973 en 1975 en later, in 2011, werd er nog een kleinere uitbreiding uitgevoerd. Aalto had hierbij alles tot in de details ontworpen. Zijn idee achter het ontwerp was dat er een hele hoge lege ruimte voor betere akoestiek zou kunnen zorgen. Een roosterplafond verbergt de ruimte voor het publiek, maar maakt het mogelijk om dezelfde diepe echo te kunnen creëren als hoge kerktorens. Er is wel heel erg veel discussie geweest over de akoestiek van het hoofdauditorium. In het begin waren er problemen, vooral omdat Aalto de ruimte eruit wou laten zien als een middeleeuwse kerk waarvan bekend is dat de akoestiek goed is. Het torengedeelte was volledig open en later bij reparaties is het plafond daar ook verlaagd tot de huidige hoogte op dit moment. De deuren van het hoofdauditorium zijn bekleed met materiaal van paardenhaar voor een betere akoestiek. En een leuk feitje, het orgel wat gebruikt is, was het eerste concertzaalorgel in Finland. Het voorste gedeelte van het orgel is zelfs ontworpen door Aalto. De grote foyer en de benaming daarvan geeft eigenlijk heel erg veel weer over zijn inspiratiebron. Dit brengt je een beetje terug naar Italië, want het noemt namelijk de Piazza. Het heeft heel erg veel natuurlijk licht en de kleuren in deze ruimte zijn ingetogen en stil. De vloer is bedekt met een hoogwaardig wollen vloerbedekking. Naast de Piazza was er ook een Helsinki-hal, een Finlandia-restaurant en de congresvleugel. En het is heel erg tof, want deze ruimte heeft een speciale vorm. Je kunt het namelijk vergelijken met golven. Deze organische vorm volgt de vorm van het terrein. Aalto wou namelijk zoveel mogelijk bomen besparen op het terrein en heeft er eigenlijk letterlijk omheen gebouwd. Daarbij vond hij een eentonigheid van directe muren, dus volledig volgebouwd, ook niet zo interessant en wou hij dit vermijden. Hij maakte naast een eikenvloer ook gebruik van Italiaanse Carrara-marmer, chicaboe. En dit gebruikte hij zowel op binnen- en buitenoppervlakte, in tegenstelling tot het zwarte graniet wat hij ook soms gebruikte. Voor Aalto was het marmer ook wel een band met Italië. Hij wou namelijk die Mediterraneanse cultuur naar Finland brengen. De Finlandia-hal heeft een groot optische illusie. Het gebouw, oftewel het Nationaal Museum, aan de andere kant van de straat lijkt op te stijgen vanaf de rand van de Finlandia-haltoren. Het effect wordt gecreëerd door een zwart blok op een wit marmeren oppervlakte van de toren. Dat blok is speciaal op maat gemaakt om op de stijgende toren van het Nationaal Museum te passen wanneer de Finlandia-hal wordt bekeken vanaf een oostelijke zijde van de oever naast de twee gebouwen. Het was niet het enige gebouw met een optische illusie. Je vindt het namelijk ook terug in het bibliotheekgebouw van de Helsinkische Technische Universiteit, die nu ook wel de Aalto-universiteit wordt genoemd. Het interieur van het gebouw was zoals hij graag had een totaal kunstwerk. Dit wordt ook ooit wel een gezant kunstwerk genoemd. Dit gaat over het ontwerp van elke lamp, meubel, paneel en vloermateriaal en het is eigenlijk een weerspiegeling van Aalto's volwassenheid als gevolg van zijn lange carrière als architect en ontwerper van lampen, meubels, elementen zoals deurgrepen en ga zo maar verder. Aangezien hij fan was van natuur, spreken alle materialen de taal van de natuur, zonder technische kunstmatige tonen. In de Finlandia-hal ligt de focus niet op de buitengewone vormen of de opzichtige interieur, maar ook op het publiek en de performance, oftewel de functie van het gebouw. Wat ik eerder ook al aan heb gehaald als functionalisme. Dat betekent dat ze daar eigenlijk alleen letten op de functie van het gebouw. Dat is het belangrijkste en daarnaar ontwerp je. Dus dat is punt 1 en daarna ga je kijken naar hoe het eruit komt te zien, welke kleuren of welke materialen daar het beste bij passen. Nou, ik heb ook al een beetje verteld over dat hij dus meubels maakte naast al zijn architectuur. En daar wil ik het nu graag even met je over hebben. Aalto heeft namelijk 5 jaar lang samen met zijn vrouw Aino, zijn eerste vrouw, geëxperimenteerd met het buigen van hout. Dit onderzoek leidde ook dus naar zijn evolutionaire stoelontwerpen in de jaren 30. Nadat Aalto in 1929 was overgestapt op triplex en multiplex in plaats van massief hout, deed hij onderzoek naar de fineerrechting en de mogelijkheden van het buigen van deze soorten hout. Hiervoor werkte hij samen met Otto Koronen, als ik dit goed uitspreek, de technische directeur van de meubelfabriek vlakbij Aalto's woonplaats. Deze experimenten zorgden voor een nieuwere stoelenreeks, met name nummer 41 en nummer 32. En deze zijn tegelijkertijd of als onderdeel van het sanatorium Bamio gemaakt. Deze ontwerpen voerden de internationale avant-garde naar nieuw materiaal als multiplex en vestigden Aalto's reputatie als een van de voorstaande ontwerpers van deze eeuw. Vanwege het verkoopsucces van zijn meubelontwerpen zoals de Hilect stapelstoel in 1933 startte Aalto en zijn vrouw het productiebedrijf Artek. Aalto vond dat zijn belangrijkste bijdrage aan het meubelontwerp een oplossing van het verbinden van verticale en horizontale elementen was. Dankzij de samenwerking met de technische directeur van de meubelfabriek ontwikkelde hij een manier om hout te buigen. Hierdoor konden poten aan de onderkant van een zitting bevestigd worden zonder een frame of extra steun. Deze nieuwe techniek leidde al snel tot een serie L-leg, Grieks I-leg en fan-leg stoelen. Zijn ontwerpen worden voornamelijk gekenmerkt door de organische vormen, net zoals bij zijn architectuur en zijn welbekende vaas, de Savoy-vaas. Deze heb ik al eerder kort aangehaald in de podcast en is één van de werelds beroemdste glazen objecten. Eenvoudig en rebels. Het is een vorm die in beweging is en is ook geïnspireerd op de fjorden van Finland. De vazen met hun eeuwige en vloeiende vorm lijken op het water wat erin zit en lijken dit ook te imiteren. Deze vaas wordt tegenwoordig, net zoals vroeger, met de mond geblazen in de Itala glasfabriek. Ze zijn er in allerlei kleuren en maten en worden dus op dit moment nog steeds geproduceerd en verkocht. Deze vaas was voor het eerst te zien tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs in 1937, dus de wereldtentoonstelling voordat hij het Finse paviljoen maakte in New York. Deze vaas was samen met een reeks andere glazen vazen ontworpen 1 jaar voordat de wereldtentoonstelling begon. Sindsdien is de Alvar Aalto-collectie bij het merk Itala een pijler van modernistisch Scandinavisch design en de meest iconische serie in het assortiment. Meestal ontwierp Aalto objecten als onderdeel van een gebouw, als decoratie, zodat alles bij elkaar past en hoort, oftewel een compleet kunstwerk. Vaak waren die objecten toch zo'n groot succes dat ze eigenlijk hun eigen leven gingen leiden. Aalto's werk werd in de jaren 30 en 40 populairder in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Hij was een van de grondleggers van het organic design en zijn filosofie had een grote invloed op naoorlogse ontwerpers zoals Charles en Ray Eames. Als tegenstander van de vervreemde machine-esthetiek en de streng rationalistische benadering van design van het modernisme, stelde Aalto dit. De beste standaardisatiecommissie ter wereld is de natuur zelf. Maar in de natuur vindt standaardisatie hoofdzakelijk plaats in de kleinst mogelijke eenheid, de cellen. Het resultaat wordt gevormd door miljoenen flexibele combinaties waarbij men nooit stereotypen zal tegenkomen. Nou dat was mijn hele lijst. Ik heb nu dus een aantal designstukken en een aantal architectuurstukken besproken van Alvar Aalto, maar hij heeft nog veel meer nagelaten, zoals de Alvar Aalto Foundation, die zorgt voor de voortzetting van het materiële en intellectuele erfgoed van de wereldberoemde architect. Deze organisatie bevordert de bekendheid van Aalto's werken en ideeën achter zijn ontwerpen. Het heeft gezorgd voor verschillende museumlocaties die ook wel bezocht kunnen worden. Allemaal in Finland. Zowel de woning en de studio van de architect zijn nu ook internationale ontmoetingsplekken voor liefhebbers van architectuur en design. Daarnaast hebben ze één groot museum, het Alvar Aalto Museum. Opgericht in 1966 en is een speciaal museum van architectuur en design evenals het Nationale en Internationale Centrum voor Informatie over Aalto, waarvan de uitgebreide collectie de basis vormen van de tentoonstelling en publicaties vormen in het museum. Dit museum is gelegen in Munkkiniemi. Ik hoop dat jullie hiermee moeten lachen. Ik heb toch 1 ding geprobeerd uit te spreken. In Helsinki. En je vindt hier ook het prachtige huis van Alvar Aalto, ontworpen voor 1 architectenfamilie. Ook vind je daar de studio. Die diende als een helder architectenbureau. Deze studio is het hele jaar open voor publiek en te bezichtigen door middel van rondleidingen. Het is dus mogelijk om in de zomer ook nog een zomervilla van de architect te bezoeken. Met een rondleiding. En een interessant feitje. Deze zomervilla bevindt zich op een eiland, dus zeker de moeite waard als je eens een keer naar Finland gaat. Naast deze musea's wordt er in 1999 ook het Alvar Aalto Academie opgericht. In samenwerking met de Alvar Aalto Foundation en de speciale taak van deze academie is om op te treden als een internationaal discussieforum voor hedendaagse architectuur en design. De academie stimuleert een kritisch dialoog over de gebouwde omgeving van het ontwerp, evenals de ontwikkeling van innovatieve nieuwe oplossingen. De activiteiten van de academie leggen de nadruk op interactiviteit, polyfonie en inclusie. Wat dit precies betekent, geen idee. Oftewel, om een lang verhaal kort te maken, Alvar Aalto is een ontwerper met liefde voor natuur en Italië. Hij leverde gezamtkunstwerken waarbij de functie voorop stond en zijn meubels en glazen vazen zijn nog steeds in productie na vele jaren na het ontwerpen ervan. Zijn meest voorkomende quote was: "Don't forget to play." Bekijk dit allemaal dus niet zo serieus en vergeet zeker niet te experimenteren, want blijkbaar kom je daar ontzettend ver mee en verkoop je dan meubels die zeker 50 jaar na dato nog steeds worden verkocht. Nou jongens, dit was het dan. Aflevering 2 van Vormtaal de podcast. Bedankt voor het luisteren en tot snel! Bye!